Je gaat zo meteen luisteren naar een gesprek dat ik heb gehad met Louis van Gaal. Nou, de beste man behoeft geen introductie. Indrukwekkend wat hij allemaal in de voetbalwereld als coach heeft neergezet. En wat ik zo ontzettend mooi vind aan Louis van Gaal en waar hij me nu ook weer heeft geraakt, is zijn eerlijkheid. Ook al gaat het over moeilijke dingen, de man blijft eerlijk. En vanuit die eerlijkheid kan je ook weer op zoek gaan naar het lichtpuntje en dus de hoop. Ja, Louis, we hebben al een paar keer met elkaar gesproken. En ik zat nu toch te denken, wie is nou jouw lichtpuntje? Want we gaan het over lichtpuntjes en hoop hebben.
Nou, mijn lichtpuntje is eigenlijk iedere medemens, denk ik. Ik denk dat ik niet zoveel mensen tegenkom die geen lichtpuntje is. Alleen, je moet het ook willen zien. Maar, ja, het klinkt raar, omdat in Nederland, als je een hoop mensen op elkaar ziet, dat weer anders wordt.
Wat bedoel je?
Nou, de mens wordt beïnvloed door zijn omgeving. En die omgeving is heen en ten dagen niet altijd heel positief. En de mens is niet altijd in staat om te weten wat het rechte pad is. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Mm-hmm. 9 kinderen. Ik was de 9e. Ja. Daar had je gewoon iedereen een taak. En iedereen wist wat de norm en de waarden waren in het huisgezin van Gaal. Ja, ik denk dat dat ver weg is. En volgens mij is Jan-Pieter Balkenende, die had het alleen maar over normen en waarden en structuur. En toen zag ik dat niet zo. Maar ik denk toch dat hij gelijk gekregen heeft. En dat is jammer.
En waarom denk je dat?
Nou, omdat de Nederlandse maatschappij afglijdt. En vooral in normen en waarden. En kijk, we hebben een fantastische structuur in Nederland. We hebben financiële mogelijkheden. Maar die financiële mogelijkheden worden niet altijd eerlijk verdeeld. Dus ja, dan krijg je ook al onrust. Ik denk dat er ook wel wat aan de opvoeding ligt. Mm-hmm. Ik ben tegenwoordig meer in het buitenland, althans in één land, Portugal. En dat is het paradijs. Daar heb je normen en waarden. De mens treedt je altijd vriendelijk tegemoet. Ja, daar heb ik in Nederland ook geen last van. Maar dat heeft meer met het feit te maken dat ik Louis van Gaal ben dan normaal.
Want wat merk je dan als je in Nederland komt en het is niet tegen jou gericht, maar tegen anderen? Wat valt je dan op dat je denkt, jammer dat we dit hebben verloren?
Nou, als je ziet hoe mensen hun medemens de les lezen op een manier die eigenlijk niet kan. Zo hard en direct. Ja. Ja, ik weet niet of dat in Portugal ook voortkomt. Want ik kijk niet naar de Portugese televisie. Ik kijk wel naar de Nederlandse televisie. Maar in Portugal word je heel vriendelijk benaderd. En overal waar je komt. En je kan je afvragen, ja, je woont in een toeristisch gedeelte van Portugal. Dus dat zit er wel ingegoten, maar daar geloof ik niet in. Mm-hmm. Nee, ik denk echt dat het ook in die mens zit. En dat het ook in de opvoeding zit.
Maar toch wat je dan ziet, hè, op de Nederlandse televisie. Want ik hoor je ook een beetje vertellen dat het dus veranderd is in ons land. Dat het in negatieve zin veranderd is. Wat zie jij nu op die televisie? Een voorbeeld misschien waarvan je zegt... ja, dat is niet goed hoe we dat doen.
Ja, dat kan van alles zijn. Het hoeft maar één opmerking te zijn. En een opmerking over iemand die er niet bij zit. We hebben ongelooflijk veel praatprogramma's. En dan praten we altijd over mensen die er niet bij zijn. Ja, ik vind dat dat niet altijd kan. Maar ik weet dat dat natuurlijk moeilijk is. Want het gaat natuurlijk over onderwerpen en niet over mensen. Maar mensen worden dan ook beschadigd. Kijk, ik ben coach van een team, of van een club of van een land. En dan probeer je de vuile was niet buiten te hangen. Juist. En iedereen in zijn waarde te laten. Iedereen positief te benaderen. En als coach moet je ook beslissingen nemen... die niet voor iedereen welgevallig is. En ook daar moet je aandacht aan besteden. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor heel veel andere mensen ook. Want daarom zeg ik, ik begon deze podcast te zeggen... dat ieder mens is eigenlijk wel een lichtpuntje. En... iedereen die ik ontmoet, ervaar ik ook als een lichtpuntje in eerste instantie. En ja, daarom denk ik ook dat het prettig leven is voor mij of voor Truus.
Mm-hmm. En dat is dus niet wat je dus terugvoelt in Nederland op dit moment?
Nee, ik ben liever in Portugal. En het doet me pijn om dat te zeggen. Omdat ik eigenlijk wel een Nederlander ben. Ook een beetje iemand die trots wil zijn op Nederland. Maar dat ben ik op dit moment niet.
Mm-hmm. En dan heb je het over de talkshows, wat je daar allemaal
nee,
ziet.
Nee, niet over de talkshow. Ik heb het ook over de Tweede Kamer. Hoe men daar de onderwerpen benadert. Over de leidinggevende in de politiek. Als je dat nu weer ziet, dat ze zomaar weer weggaan. Terwijl ze nog demissionair zijn. Ja, ik denk dat je dan je vaderland in steek laat. Ik begrijp ook wel dat jouw toekomst ook op het spel staat. Maar volgens mij heb je een aantal maanden geleden... met open ogen dat getekend.
Ja.
Maar je ziet dat dat ook niet in de normen en waardestructuur past van tegenwoordig.
Misschien is het ook niet meer zo leuk om dat vak uit te oefenen. Want als je zegt, er wordt heel veel geoordeeld over mensen. Er wordt, zeker als ze er niet bij zijn. Het is natuurlijk wel echt een hard woordenspel wat we tegenwoordig hebben in Nederland. En je zal maar minister zijn in deze tijd. Ik zou het ook niet almeren hoor.
Ja, maar je zal maar coach zijn van het Nederlands elftal. Het is precies hetzelfde. Nee, ik vind als jij daarvoor tekent, als je daarvoor eenmaal ja zegt, dan moet je ook, of A zegt, dan moet je ook B zeggen. En dat is tegenwoordig wat minder. Ik begrijp wel dat er een hoop kritiek komt. Dat is ook op een coach van een club. Daar komt ook een hoop kritiek op af. Behalve als je wint. Dus Peter Bos, ja, die zal geen kritiek krijgen. Maar iedere trainer die eronder staat, die krijgt wel kritiek. En dat hoort ook bij het leven. Het is niet zo dat het alleen maar positief kan zijn. Dat kan ook niet, want ieder mens maakt ook fouten. Alleen op dit moment wordt dat luid afgekondigd hoeveel fouten iemand maakt. En in plaats dat je ook mensen in hun waarde laat en positief bejegend.
En als je dan kijkt naar onze aanstaande leiders... tenminste als ze daaruit komen, geen idee. Heb je daar dan wel vertrouwen in?
Nou, ik denk dat iedereen wel weet dat ik een visie heb. Ik heb overal wel een mening over. Maar als je een visie hebt... dan verandert die visie niet erg veel. Het evolueert, dus je moet het wel bijstellen iedere keer. Maar die visie blijft wel overeind. En die visie van Louis van Gaal als coach, ja, die is 40 jaar overeind gebleven. En natuurlijk heb ik mezelf wel geëvolueerd. Maar niet zodanig dat het heel anders is als nu meneer Wilders doet geloven dat je zomaar dingen kan zeggen, ja, dat doe ik niet meer.
Zetten we even een ijskast?
Ja, terwijl dat 3 maanden geleden nog hoogtij vierde. Ja, dan weet ik niet meer, wat is dan politiek? Is het naar de mond spreken? Ik hoop dat ik me zo duidelijk heb uitgesproken dat je positief moet zijn, maar dat je dan ook niet het negatieve moet vergeten. Maar dat de toon natuurlijk wel een grote rol speelt om dat te zeggen.
Maar ik hoor je ook zeggen, misschien wel eerlijkheid. Dat is iets wat je zelf altijd heel erg belangrijk vindt in de manier waarop je je vak doet. En als je een bepaalde visie hebt, dan heb je die. En dan moet je daar eerlijk over zijn. Of zie je het anders?
Nee, zo is het gewoon. Dat is dus waarom ik niet begrijp hoe Wilders makkelijk die 3 onderwerpen opzij kan schuiven. Terwijl het in de visie van hem heeft gelegen. Althans, neem ik aan. Ja, en kan je dat dan opzij schuiven omdat je dan minister-president wordt? Ja, ik vind van niet.
Ja.
Dus ja, en dan weet ik wel dat Geert Wilders dan kan zeggen, ja, maar anders kunnen we niet met elkaar door 1 bocht. Ja, maar de makkelijkheid waarmee dit gaat, dat begrijp ik niet.
Wat hoop je dan dat er gebeurt, als we het hebben over hoop?
Als we het hebben, ja, over hoop. Kijk, ik denk anders in politieke inzichten dan Geert Wilders. Maar het geeft weer wat het volk vindt. Maar wat het volk vindt is niet altijd juist. Want zij hebben niet de parameters die de politieke vrienden allemaal hebben. Dus ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. En zeker voor een leek als ik, om dat uit te leggen. Ja. Maar ja, Het volk is teleurgesteld en daarom zijn de verkiezingen zo gelopen. En dat is ook waarom ik hier ben begonnen te zeggen, ik heb vertrouwen in de individuele mens. Mm-hmm. Maar wanneer de mens in een omgeving komt die niet zo positief is, dan is het maar de vraag of de individuele mens nog zichzelf kan blijven zijn. En dat is aan het afglijden in Nederland.
Laten we dan vanuit jouw vak bekijken. Want je zegt terecht, hè? Dat is niet jouw vak. En het voetbal wel als coach. Dan word je natuurlijk ook wel geconfronteerd met tijden dat het publiek heel negatief was over het voetbal. Bijvoorbeeld met het WK, hè? Heel negatief. En dat de spelers misschien ook daarin onzeker zijn. Hoe krijg je dan hoop erin? Of neem nu Ajax, weet je wel. Daar is ook heel veel teleurstelling. Hoe breng je hoop dan terug in een team?
Over het algemeen is het overal hetzelfde. En dat is structuur terugbrengen. Discipline. Eigenlijk waarden en normen. En dat moet je controleren. En dat is in Nederland helemaal niet meer het geval.
Ja, want je spreekt ook de ouders aan, hè, als het om de opvoeding gaat.
Ja, ik spreek onszelf aan. Hè. Ja. Dus ik spreek niet in dit geval de politici aan, maar de ouders ook. En ja, ik zie in mijn omgeving dat het ook aan het afglijden is. Dus ja.
Wat bedoel je daarmee bij jouw directe omgeving? Jouw directe omgeving qua opvoeding?
Ja, ik kijk om me heen.
Ja.
Ik zie wat er op straat gebeurt. Of in een hotel of in een restaurant. Wat er gebeurt. En ja, Dat was in mijn tijd, toen ik kind was, niet het geval.
En wat zijn dan belangrijke normen en waarden die we weer moeten voelen? En moeten uitdragen?
Nou, dan kan ik het beste mijzelf als voorbeeld noemen. Ik ben ook eigenlijk vrij direct. Maar ik denk dat je wel eens je mond moet houden. Voor de lieve vrede, zoals het omschreven wordt. Mm-hmm. Maar dat je dat op momenten zegt, dat dat ook aankomt en ook voeding krijgt. Een voedingsbodem krijgt voor degene aan wie je het zegt. Maar dan moet je wel tijd hebben. Het is niet zo, als je geen tijd hebt, dan wordt het moeilijker.
Ben je daarin veranderd?
Ik denk dat ik altijd vrij direct en eerlijk ben geweest. Maar wel in de ruimte waar het ook kan. Over het algemeen heb ik spelers niet direct aangevallen met iedereen erbij. Ik heb dat altijd apart gedaan. En soms voor de groep, omdat ik dat dacht dat die structuur en die discipline nodig was om dat tegen iedereen te zeggen. Mm-hmm. Dus dat is een afweging. Maar over het algemeen heb ik zeker de minder leuke boodschappen altijd apart in mijn kantoor één op één gezegd.
Mm-hmm. Ja, omdat je zei van ik ben iemand die heel direct is en misschien moet je soms ook je mond houden. Hè? Dat hoorde ik je zeggen. Dus ik dacht, misschien ben je daar ook gewoon veranderd in. Omdat je denkt, dat hebben we meer nodig.
Nee. Nee, want je kan jezelf ook moeilijk verloochenen. En ik wilde me ook niet verloochenen. Mm-hmm. Verloochenen, omdat ik die visie had dat ik eerlijk ten opzichte van mijn medemens wilde zijn. En of ik nou trainer ben en daar te spelen, ik leg uit waarom hij niet speelt. Mm-hmm. En wat hij beter zou kunnen doen en dat hij dan misschien wel zou kunnen spelen.
Ja.
Daar heeft hij veel meer aan als dat ik niets zeg.
Ja.
Kijk, dat is die visie en daar hou ik dan aan vast.
Ja.
Maar soms tegen de media, ja, had ik wel eens twee keer kunnen nadenken voordat ik dat zou moeten zeggen. Maar ik ben wat dat betreft niet zoveel veranderd. Omdat ik erg mezelf wil blijven zijn.
Nou, Truus zegt dat ook vaak tegen je. Van, had je toch beter anders kunnen doen, toch?
Ja, maar als je dat gaat doen, dan speel je een rol. Want zo ben je niet. En dat is wat ik dus wil vermijden. Ik wil mezelf zijn. Alleen de toonhoogte kan wel eens anders zijn.
Ja, want je ging wel eens, ik heb hier alles zitten bekijken. Je kon wel eens heel groot worden en met heel veel bombarie iets zeggen.
Dat deed ik alleen wanneer er voorafgaande iets werd gevraagd wat echt beneden alle pijl of vals of niet in de waarheid van het team gebeuren werd gesuggereerd.
Mm-hmm.
Dus dat is heel wat anders.
Wat was het ergste moment daarin dat je echt dacht, dit is gewoon zo gemeen wat hier gezegd wordt. Zo onder de gordel.
Nou, er zijn zoveel voorbeelden van. Op het moment dat ik een beeld zie van mezelf, van vroeger, ja, dan kan ik dat, als ik het zie, helemaal terughalen. En ook nog weet ik wie de journalist was enzovoort. Dus dat zegt wel wat.
Ja. Wat is, want daar kom je dus eigenlijk ook dat negatieve wat je schetst, wat we met elkaar in de samenleving, waar je de politici je ook op aanspreekt, de talkshowtafels. Nou, we hebben meerdere voorbeelden gehad. Dat zag je natuurlijk ook wel altijd in jouw relatie met, nou, niet alle pers, maar met wel heel veel journalisten. En Truus zegt daarover van, Louis wordt ook vaak op een bepaalde manier neergezet, terwijl Louis is gewoon heel lief. Maar dat is niet wat daar als afdronk naar voren komt. Vind je het vervelend dat dat steeds zo gaat?
Nee, want ik vind het vervelend dat iedere keer die vraag komt waarvan ik al van tevoren weet dat die gaat komen.
Zullen we hem dan gewoon skippen?
Dus nee, maar als ik vind dat die met een andere bedoeling wordt gesteld als... En dan zegt men, hoe kan je dat dan weten? Nou, zoveel ervaring heb ik wel, want ik heb 40 jaar in het vak gezeten. Mm-hmm. En dan voel je dat wel aankomen. Maar ondanks dat zou ik mezelf niet willen veranderen. Het enige is dat ik misschien de toonhoogte anders kan zeggen, waardoor het minder hard en direct overkomt. Mm-hmm. Maar als ik dat zeg, realiseer ik me ook... ja, wat wil je dan met je waarden en normen enzovoorts? Want dan spreek ik tegen mezelf in. Want ja, je moet jezelf blijven. Nou, maar jezelf blijven binnen de normen... dat heb ik altijd gedaan.
Mm-hmm. Als je het hebt over hoop... dan gaat het ook, denk ik, hoe je met tegenslagen omgaat in het leven... Wat was voor jou de grootste tegenslag in jouw leven? En hoe ben je daarmee omgegaan?
Ach, de grootste tegenslag is eigenlijk het overlijden van mijn eerste vrouw. Kijk, het overlijden van mijn vader toen ik 11 was. Ik weet niet of mensen zich kunnen voorstellen... als jij het jongste kind bent in een gezin van 9... dat je je vader nog niet zo goed kent als je 11 jaar bent. Ja. Want je gaat om 7 uur naar bed en is je vader nog niet thuis. En als jij weer naar school gaat, dan is je vader al lang weg. Dus ik heb niet zo de kans gekregen om mijn vader te leren kennen. Dus het eerste persoonlijke verlies was eigenlijk mijn eigen vrouw. Op zeer jonge leeftijd. Dus ja, dat is mijn grootste tegenslag. Maar ik ben wel weer iemand die weer op kan staan. Het is niet zo dat ik vind, waarom moet het mij treffen of wat dan ook. Nee, dat hoort bij het leven. Ook mijn prostaatkanker nu, dat hoort bij het leven. Dus... ik neem dat aan en ik probeer er alles aan te doen en zo goed mogelijk. Ik probeer mijn doktoren te stimuleren en uiteindelijk...
Hoe doe je dat, je doktoren stimuleren?
Nou ja, ik ben niet altijd eens met mijn behandelingen. Dus ja, ik ben wel iemand die over alles nadenkt. En dan zeg ik gewoon wat ik ervan vind. En als ik iets... ondergaan heb, mm-hmm, dan zijn de bijwerkingen zodanig waarvan ik zeg... ja, dokter, dat had je mij wel kunnen vertellen. Dat eventueel gaat komen. Want volgens mij heb jij 30 jaar ervaring in het opereren van een prostaat... en dan weet je ook wat de gevolgen zijn en de bijwerkingen. En volgens mij moet je dat je patiënt vertellen. Dat is niet altijd gebeurd. Mm-hmm. Nou, dat is hetzelfde.
En hoe reageren ze daar dan op? Kunnen ze dat hebben van je?
Nee, dat kunnen ze niet hebben van me. Nee. Nee. Want ik heb daar dus minder verstand van. En dat wordt niet altijd goed opgepakt. Maar uiteindelijk hebben ze wel de operatie gedaan... die ik eigenlijk al van het begin... één gezegd heb. Maar ja, dat heeft 4 jaar geduurd. Hè? Dus het is niet zo dat het allemaal zo makkelijk is.
Nee. Want wat mij heel erg... ik heb natuurlijk weer heel veel van je gelezen en teruggekeken. Genieten trouwens, vind ik dat altijd. Om ook in jouw verhalen te verdiepen. En er was één moment in die documentaire... dat vond ik echt zo kentekenend voor jou. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet... dat je in die rolstoel zit en dan word je gevraagd. Dat was in de tijd dat je dus ziekenhuis in uitging voor je prostaat. Niemand daar wat over had verteld. Vervolgens was je gevallen met de fiets. En Je zit daar echt met kermende pijn. Zie je later ook als je terugrijdt in dat busje.
Mm-hmm.
En dan zeg je, ja, mijn team heeft gevraagd of ik hier wilde zijn. En dan heb je tranen in je ogen.
Ja, nou ja. Dat team was een buitengewone selectie eigenlijk. Dat was mijn laatste selectie tot nu toe. Dus wie weet komt er nog een ander team. Maar het was in mijn ogen mijn beste selectie. Qua structuur, discipline, normen en waarden enzovoorts. Mm-hmm. Niet qua voetbal, maar wel qua team spirit.
Mm-hmm.
Nou, dat is ook gebleken. Alhoewel de media daar anders over dacht of denkt. Maar ja, uiteindelijk zijn wij achtste geworden. We hebben niet verloren. We hebben heel veel doelpunten gemaakt. We hebben weinig doelpunten tegengekregen. Ja, je kan het niet zo gek bedienen. We hebben niet verloren. Penalties, ja, hebben we verloren.
Nou ja, jullie zijn ook veel verder gekomen dan de media überhaupt hadden gedacht. Hè? En in beginsel.
Dat is een beetje opzij geschoven. Doordat ik zelf zei dat wij kans hadden om wereldkampioen te worden. Nou, dat is ook gebleken. Er is geen woord van gelogen, mm-hmm. denk ik. Maar ja, die laatste selectie was gewoon een hele professionele en sociaal op elkaar afgestemde selectie. En die deed er alles voor om een wedstrijd te winnen. En ja, ik heb eigenlijk niet zoveel moeten optreden als al die jaren ervoor.
Ja.
Dus dat lag natuurlijk ook aan Van Dijk, de aanvoerder. Dat was echt een hele goede aanvoerder. Dus,
maar wat waren die tranen in jouw ogen op dat moment toen je dus in die rolstoel daar zat?
Nou, ik ben een emotioneel type. Dus ja. als de spelers laten weten dat ik daar toch moet zijn, dat is toch iets van wat een grote waarde betekent voor een coach. Dat grotere waarde krijg je niet. Dus dat vond ik ook wel mooi. Dat ook zo werd gezegd.
Wat brengt het in jou dat je ook door die ziekte heen, je zegt op een gegeven moment ook tegen de doktoren van, joh, jullie weten toch wel dat ik over 5 dagen op het veld moet staan?
Ja, dat soort
dus
dingen.
Stem je planning daar even goed op af. En dat je dus vervolgens met kermende pijn, hè, dat zie je ook in de shot, wordt afgevoerd. Wat is dat in jou dat je gewoon goed gekoeld doorgaat?
Ja.
Want dat is ook iets
is
met
opvoeding.
Hoop, hè?
Nee hoor, dat is opvoeding. Mijn vader en moeder, ja, die gingen ook gewoon door. En thuis ook. Natuurlijk ben je wel eens niet lekker, maar je gaat gewoon naar school. En dat heeft te maken met je vader en moeder die zeggen, je gaat gewoon naar school. Hè? Dat soort dingen. En,
maar mag Louis van Gaal ook ziek zijn? En zeggen, het gaat even niet
Nou, ik ben nu ook niet erg lekker. Je hoort misschien een verkoude stem. Dus ik vroeg me af of ik hier wel mocht komen. Maar ja, ik wilde je niet in de steek laten. Want ja, ik kan misschien corona overbrengen of weet ik veel wat. Maar ik denk met deze afstand dat het wel meevalt.
Ja. We hebben elkaar niet gekust, toch?
Nee, daar heb ik op gelet.
Ja.
Ik wilde wel.
Maar, oh ja? Ja. Nou, dat bewaren we dan voor de volgende keer.
Ja.
maar wat ik dus zo... Ja, jij zegt het is geen hoop. Laat ik zeggen, ik krijg er ook wel weer hoop van. Dat iemand dus door vuur en vlam gaat voor zijn team.
Ja, maar dat is dus wat ik bedoel in het begin. Ieder mens geeft een lichtpunt. Ook iemand die je misschien vervoert. Maar dan zie je een andere kant van diegene. En ja, dat is dan een lichtpunt.
Mm-hmm.
En ik moet wel zeggen dat ik een heel goed observatievermogen heb. Dus ik kan het wel duiden en zien. En ook die figuur een compliment geven. Want belonen is beter dan straffen, hè? Dat weet je.
Mm-hmm. Doe je dat vaak belonen?
Ja.
Op welke manier?
Dat iemand iets goeds heeft gedaan.
Mm-hmm.
als ik het kan zeggen, dan probeer ik het ook te zeggen. Mm-hmm. Ja, soms lukt het niet, want het gaat natuurlijk ook om de afweging in een omgeving. Hè? Vergis je niet. Mm-hmm. Wat een trainer zegt tegen iemand en de groep hoort het, en het klopt niet met de census van de groep, ja, dan heeft het een negatieve invloed. Dus je moet wel iedere keer uitzeggen op welke manier je het zegt, waar je het zegt, enzovoort. Dus het is niet zo makkelijk. Als coach moet je echt ieder moment van de dag heel scherp zijn.
Je hebt ook wel eens gezegd dat invloed uitoefenen op het gedrag van mensen eigenlijk het allermoeilijkste is. Is dat ook wat je bedoelt dan als je het hierover hebt?
Nee, dat bedoel ik niet. Want ik bedoel te zeggen, als een coach wat zegt en het is in een omgeving met heel veel spelers, dan kan het zo zijn dat wat de coach zegt op dat moment, zelfs in persconferenties, die spelers van Nederlands elftal, die hebben bijna geen persconferentie gemist. Want die vonden dat wel grappig wat ik allemaal zei en deed. En dan als ik wat verkeerds in zo'n persconferentie zeg, in het belang van de selectie, dan zou dat heel verkeerd werken. En ik heb veel meer altijd gedacht aan de selectie, de spelers, dan aan mijn positie, wat ik zei.
Ja, je vertelde over die tegenslagen en de grootste tegenslag, het verlies van je eerste vrouw. Hè? Nu is Truusje vrouw. Maar bij Fernanda was dat. Ook dat je bent doorgegaan. Waren de spelers daarin ook belangrijk? Hebben die je op een bepaalde manier ook opgevangen in die tijd?
Nou, ik weet wel dat ze overleden is in de week. En dat we op zondag een wedstrijd hadden. En dat ik toch zei dat ik zou komen. En de wedstrijd zou voorbereiden. Ja, ik denk dat die spelers dat wel gewaardeerd hebben. Ze waren ook allemaal op de begrafenis enzovoorts. Maar ja, je doet het eigenlijk omdat je je team niet in de steek wil laten. En je vrouw is dood. Het probleem zijn dan je kinderen en niet meer je vrouw. Daarvoor was het je vrouw en daarna was het mijn kinderen. Mm-hmm. Dus ik heb eerder in mijn ogen inbreuk gedaan op de verhouding tussen mijn dochters en mezelf, dan op die met Fernanda.
En wat bedoel je daar? Heb je het niet goed gedaan, vind je? Of?
Nee, als ik het niet goed gedaan heb, dan is het ten opzichte van mijn kinderen.
Ja.
Maar niet ten opzichte van mijn vrouw.
Nee.
Mijn vrouw die wist, als zij dood zou gaan, dat ik gewoon die zondag die wedstrijd zou leiden. Maar mijn kinderen niet. En die kunnen dat anders opgevat hebben. En daardoor zoals het in tegenwoordig heet, een proces op gang gebracht hebben dat niet goed is voor de persoonlijkheid, ontwikkeling van een kind. Mm-hmm. Van, in die tijd was het 15 en 18.
Ja, hebben ze je dat gezegd ook?
Nee.
Nee, dat niet.
Nee.
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 Maar dat vind je zelf dan?
Nee, dat zei ik ook niet. Het zou kunnen.
Het zou kunnen.
Dat het invloed had op de persoonsontwikkeling van mijn beide dochters.
Ja. En waarom benadruk je dat dan zo, van het zou kunnen?
Nou, de benadruk, ik zeg alleen maar, in de relatie die ik had met mijn vrouw en met mijn dochters, dan in mijn ogen kon ik dan, ondanks dat mijn vrouw op dat moment overleden was, toch Ajax leiden. Dat kan iedereen anders over oordelen. Daar kan ik niks aan doen. Maar ik heb gedacht dat ik dat kon.
Ja.
Nou, in mijn ogen is ook gebleken dat het ook kon. Mm-hmm. Maar ja, ieder ander heeft daar een andere mening over.
Tegenslagen zijn natuurlijk niet alleen privé, maar ook als het gaat om resultaten met de club. En dan lees ik ook als er iets niet goed gaat, dat je daarvan wakker ligt. En ik vraag het ook omdat hoop heeft met tegenslag te maken en hoe je met tegenslag omgaat. Wat vond je daar in het moeilijkste qua vakmatig wat je hebt meegemaakt en hoe ben je daar toch uitgekomen?
Nou, ik lag alleen wakker als ik zelf de fout had begaan. Mm-hmm. Nou, die heb ik niet zo vaak begaan. Zo simpel is het. Als trainer ben je natuurlijk altijd afhankelijk van de uitvoering van jouw spelers. Maar soms waren er tactische beslissingen in de wedstrijd waarvan je achteraf kon zeggen, dat was Valikant fout. Nou, dan lag ik wakker. Maar goed, dat zei ik dan ook in de evaluatie, dat door die beslissing dat we waarschijnlijk achter de feiten aan zijn blijven lopen. Of wat dan ook. En dan is dat weer voorbij. Mm-hmm. Tegenslagen in de sport is niet te vergelijken met de tegenslag dat je vrouw overlijdt.
Nee, ik vind dat is echt van andere woorden.
Dat is geen vergelijking. Dat gaat veel dieper. In de sport is het zo dat je kan verliezen. Dat is de hoop die je hebt, dat de volgende keer je gaat winnen.
Ja.
En die hoop wordt alleen maar verstevigd als die selectie van je achter je blijft staan. En dan krijg je ook veel meer vertrouwen. Ja, zo simpel is het.
En heb je dan de hoop dat je nog toch een keer zo'n bondscoachpositie kan oppakken om ook te laten zien aan Nederland dat echt de buit binnengehaald kan worden?
Nee, in principe ben ik 72. Ik denk niet dat er nog een bondscoach komt die ouder is dan 70, hoor. Je komt er niet.
Nee. Hoe oud was Michels?
In de 60, denk ik. Ik denk dat hij in de 60 was.
Ja. Nou, ik dacht dat hij ouder was, maar...
Nee,
ik dacht dat ik het je eerder hoorde zeggen van... Nou ja, wie weet komt er nog een kans?
Nou, ik heb nog de mogelijkheid gehad, maar... Ja, Truus wilde niet, dus dan doe je dat niet.
Nee, want Truus zal echt, als het over lichtpuntjes hebben... Jullie zijn zo lief altijd met elkaar. Dat zou ook wel jouw grote lichtpuntje zijn.
Ja, iedere mens, iedere medemens zal een lichtpunt kunnen zijn. Maar Truus is het zeker. Dat is... Maar dat zijn mijn kinderen ook, hoor. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat Truus de enige is. Maar in jouw omgeving, in ieders omgeving... dan zie je toch medemensen waarvoor je heel veel respect hebt.
Tuurlijk, ja.
Nou, dat is een lichtpunt. Ja.
Wie is voor jou nu een lichtpunt, een bepaalde icoon misschien? Of iemand waar jij echt met heel veel waardering naar kijkt op dit moment?
Ja, dan vraag je me wat. Kijk, je probeert mensen in te schatten.
Ja.
Terwijl je die mensen niet kent. Niet hun omgeving enzovoort. Dus het is heel moeilijk om nu iemand te noemen die bekend is. Bij jou en bij mij. En die ik ken.
Mm-hmm.
Nou,
je hebt heel veel uit het verleden heb je genoemd. Hè? Dus Rinus Michels, dat is jouw absolute icoon, denk ik. Of idool. Dat, hè?
Toen was ik nog kind.
Ja.
Iconen heb je alleen als je kind bent. Althans, dat lijkt mij. Omdat aan ieder mens kleeft wel iets wat niet goed is. Niemand kan perfect zijn. En... Zo kan ik op televisie ontroerd zijn door iemand die wat zegt over een bepaald onderwerp. Maar dan weet ik nog niet of dat een mooie persoon is. Dat weet ik niet. Maar ik ben wel ontroerd en waarschijnlijk eens met wat ze zegt over een bepaald onderwerp. Ja, en
dus als het over lichtpuntjes gaat en voorbeelden daarin, mensen die je inspireren, heb je vroeger Eberhard van der Laan, Noori genoemd, Kennedy kwam voorbij, Michels. Zou je dat nu moeilijker vinden om te zeggen wie dat nu zou zijn?
Ja. Ja. Ja.
Jammer eigenlijk. Maar misschien vind jij het niet, maar het is toch wel mooi om een lichtpuntje te hebben.
Dat is het gevolg van wat ik nu 40 minuten gezegd heb. Dat is daar een gevolg van.
Het ontbreken van die normen en waarden, het negativisme wat we hebben gecreëerd met elkaar.
Ja.
Ja.
En dat ik liever in Portugal ben, dat heeft niet met de zon te maken alleen. Dat heeft ook met de mens te maken, de Portugees. En daar word ik wel veel vrolijker van. En dat is de reden waarom wij naar Portugal zijn gegaan. Wij zaten in Sitges in Spanje, vlakbij Barcelona.
Ja.
Een dubbel appartement. Mooier kon het allemaal niet. Aan de zee. Ja. Maar daar vond ik de Catalaan minder leuk als de Portugees. En dat is de reden waarom ik naar Portugal ben gegaan. En niet omdat ik dat zomaar deed. Nee, ik was in 2004... was ik analist van SBS6 van de Europese kampioenschappen in Portugal. En toen heb ik Portugal leren kennen. En daarvoor niet.
Ja.
En op grond daarvan heb ik gedacht, wij gaan Sitges verkopen en we gaan daar zitten.
Ja. Dus nou, misschien is Portugal gewoon jouw grote lichtpunt. Één persoon, maar echt een
dat
land.
Dat is zeker mijn
mooi
grote
dat je dat
lichtpunt.
Hebt? Ja.
Maar ik vind dat iedere medemens kan een lichtpunt zijn voor mij. En dat heeft over het algemeen te maken meer met gedrag en met persoonlijkheid dan met, wat zal ik zeggen, kennis en uitvoering.
Ja, en normen en waarden dus, hè? Want dat komt elke keer terug. Als je dan kijkt naar de toekomst, wat is er nog iets waar jij hoop voor hebt richting de toekomst?
Ja, ik heb altijd hoop dat er kenteringen komen. En met de mens is dat altijd het geval. Als je de historie bekijkt, dan zie je kenteringen.
Mm-hmm.
Nou. Dus ik hoop dat ook in Nederland die kentering komt. Kijk, het is niet voor niets dat de verkiezingen zo zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Dat is omdat men ontevreden is. Nu gaat het erom, hoe ga je daarmee om? Ja, en het kan slecht en het kan goed. En dat moeten we weer afwachten. Maar er is een hele nieuwe Tweede Kamer gekomen volgens mij.
Zeker.
Dus die hoop heb ik dan.
Want zij het gaan regelen.
Nee, zij moet het voorbeeld geven.
Ja.
Dat vind ik. Er zijn niet zoveel mensen in Nederland die een voorbeeld kunnen zijn. Maar Tweede Kamerleden kunnen dat wel. Coaches ook, om maar een voorbeeld te noemen.
Mm-hmm.
Maar ook Tweede Kamerleden, ook voetballers. En ook atletiek figuren. Hè?
Ja.
Die tegenwoordig in Nederland en in Europa iets kunnen winnen.
Zeker, absoluut. Ja. Dat zijn inspirerende voorbeelden.
Ja, dat vind ik wel.
Ja. Waar hoop je op voor jezelf? Persoonlijk?
Nou, ik hoop dat dit mijn laatste ziekte is geweest. Maar dat is ook hoop. Maar niet meer dan hoop. Ik weet dat ouderdom met gebreken komt. En ik heb een vader gehad die overleed toen hij 53 was. Een vrouw toen ze 39 was. En dat heeft te maken met de breekbaarheid van de mens. En dat kan mij ook morgen overkomen.
Mm-hmm.
En dan kan ik zeggen, dan heb ik een heel mooi leven gehad.
Want ik merk aan jou dat je zoiets hebt, dit is gewoon het leven. En ik ga me daar niet heel erg zorgen over maken.
Nee, ik maak me over het algemeen nooit zorgen over Truus en mij. Omdat wij het eigenlijk fantastisch hebben. Mm-hmm. Wij kunnen gewoon naar Portugal gaan en dan hebben we het fantastisch. Ja. En als we in Nederland hebben, hebben wij het ook fantastisch. Want we hebben het zo ingericht dat we het fantastisch kunnen hebben. En dat hebben we ook.
Ja.
Alleen, wat moet ik nog meer zeggen?
Ja.
Als ik overmorgen ziek word en ik word niet meer beter, is het voorbij.
Ja, en toch zie ik bij Truus ook in die hele documentaire, dat die maakt zich gewoon enorme zorgen. En terwijl jij dan heel rustig ook eigenlijk praat over, ja, er komt ook een moment, dan moet je loslaten.
Ja, maar dat
en dat regel ik allemaal goed. Hè? Dus daar heb je ook allemaal over afscheid nemen, heb je heel goed nagedacht. En bij Truus zie ik dan de zorg, de pijn.
Zij zit anders op deze wereld, Bol, dan ik. Ik heb mijn kinderen, ik heb mijn kleinkinderen. En Truus heeft in principe alleen maar mij. En dat is het grote verschil. Dus als ik wegval, ja, dan is Truus alleen.
Maak je daar zorgen over?
Nee, want Truus is mondig genoeg. Nee, dat is niet het probleem. Alleen, ja, ze zal het in het begin heel moeilijk hebben.
Ja, maar het is een sterke vraag.
Zij vecht zich er wel weer bovenuit.
Een topper.
Ja.
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 Dank je wel.
Alsjeblieft.
Je bent voor mij altijd een lichtpunt. Ik geniet ook altijd wel van die eerlijke comments bij jou bij persconferenties. Ik denk eindelijk iemand die gewoon zegt waar het op staat.
Dat had je beter in die uitzending kunnen zeggen.
Nou, ik zeg het nu. Het is nog, dit wordt nog opgenomen. Dat vind ik echt. Wil je alle afleveringen luisteren? Abonneer dan op deze podcast of ga naar sieren.nl. En deel ook jouw lichtpuntjes met ons onder de hashtag lichtpuntje.